Lieve mensen, fijn weer hier te mogen zijn. En als ik misschien mag beginnen, ook met een ervaring, zo in aansluiting van de anderen. We hadden een moeilijke week, mijn schoonzus was overleden, dinsdag. En veel te jong, lang ziekbed enzovoort. Dus we hadden het een beetje moeilijk daarmee. En ik denk, vrijdagmorgen, ik was wat aan het lezen en bidden. Het was of de Heer tot mij sprak: luister, leef niet als een slachtoffer, maar als een overwinnaar. Ik dacht, dat is nogal wat. En 2 uur later was ik een boek aan het lezen. Ik was aan het studeren. En wat las ik daar? Exact diezelfde woorden. Leef niet als een slachtoffer, maar als een overwinnaar. Nou, ik kon het niet vergeten. En het is een woord dat me achtervolgt. En zaterdagmorgen waren we op de begrafenis. En ik zag mijn broer, die is nog maar 70 jaar, die zijn vrouw verloren heeft. Ik heb hem dus, ja, u begrijpt hoe dat gaat. Maar ik heb gezegd, luister, ga nou niet leven als een slachtoffer. He? Als weduwnaar, dat is natuurlijk een kolossale ervaring. Hij is nog maar net 70 jaar. He? Veel te jong om zijn vrouw te verliezen. Maar ik zeg, ga niet leven als een slachtoffer, maar als een overwinnaar. En er kwamen heel veel mensen langs. Mijn schoonzus heeft gezongen voor de EO. Ze heeft vrienden in het hele land en er waren geloof ik 300 mensen. En helemaal aan het eind van de middag, hij was helemaal op. Hij kon bijna niet meer op zijn benen staan. Maar ik kwam even langs om een hand te geven. Hij zegt, ik weet het nog hoor. Ik zal niet gaan leven als een slachtoffer, maar als een overwinnaar. Ik zeg, mag God je echt de kracht geven? En ik wil deze boodschap eigenlijk met u delen. Er zijn zoveel redenen in de wereld. Er zijn veel redenen, 10.000 redenen om de Heer, maar er zijn wel 1.000 redenen om soms als een slachtoffer door het leven te gaan. He, dan gebeurt er dit, dan overkomt je dat. Maar er zijn meer redenen om het hoofd omhoog te houden en op hem te zien. En houd dat vast. Een van de prachtigste redenen die hebben we vorige week gevierd. Jezus Christus leeft en wij met hem. We gaan wat lezen uit het woord van God. En ik wil met u wat lezen uit het boek Jozua. En eerst één tekst uit Jozua 4 en dan nog wat uit Jozua 5. Jozua 4, vers 19. Dat is een boek, dat kunnen we allemaal makkelijk vinden, hè? Voorin, eerst die boeken van Mozes, dan komt Jozua 4, vers 19. Daar lees ik het volgende. Het volk, het is het volk Israël, is nu uit de Jordaan opgeklommen op de 10e der eerste maand. En ze legerden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. En dan hoofdstuk 5 vanaf vers 9 lezen we het volgende. De Heer zei tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand, 's avonds, in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op daags nadat ze van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Zover dit stukje, een bijzondere episode, een bijzonder stukje uit de geschiedenis van het volk Israël. De hele woestijnreis die ligt achter hen. Daarna stonden ze voor de Jordaan, heeft God een kolossaal wonder gedaan en ze zijn dwars door de Jordaan gelopen, want God heeft het water opzij gedaan. Hoe? Dat weet ik niet. Ergens was een dam, daar bleef het water staan. En naar de andere kant stroomde het water. En zo was er een geweldig pad dwars door de rivier. Er zijn ze doorgetrokken. Vooraan de priesters met de ark. En die zijn blijven staan midden in de Jordaan. En dan is het volk er voorbij, er langs getrokken, allemaal naar de westkant, de westelijke oever van de Jordaan. En zo zijn ze het land binnengegaan. En de belofte van God is vervuld daar op die plaats. En dan zijn ze in het beloofde land. Nu staat er iets heel bijzonders in dat 19e vers van Hoofdstuk 4. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de 10e van de eerste maand. U zegt, ja, wat zegt ons dat, die oude datum? Ik denk dat het een heel bijzondere datum is. Ik zal het proberen uit te leggen. 40 jaar daarvoor begon de uittocht uit Egypte. En daar heeft God gesproken tot Mozes. En Mozes heeft die boodschap weer doorgegeven aan het volk. Hij heeft gezegd, luister, je moet een lam apart zetten. Daar staat heel nadrukkelijk bij in het boek Exodus. Dat gebeurde op de 10e van de eerste maand. Nu zijn we 40 jaar verder en nu komt het volk het land binnen op de 10e van de eerste maand. 4 dagen nadat het volk het lam genomen had in Egypte, hebben zij het paasfeest gevierd, de eerste keer. Het allereerste paasfeest, dat was in Egypte. Wanneer werd dat gevierd? Wel, op de 14e van de eerste maand. Nu is het 40 jaar verder. U weet, 40 jaar hebben ze gezworven door de woestijn. En nu zijn ze in het beloofde land. Het eerste paasfeest zal gevierd worden. We hebben dat ook gelezen. En wanneer gebeurt dat? Op de 14e van de eerste maand. De 10e komen ze het land binnen. En dan 4 dagen later op de 14e gaat men het paasfeest vieren. En die 14e is een heel bijzondere dag. Dan viert men het feest van het lam. Het lam dat zijn leven gaf, waardoor de doodsengel niet bij hen binnenkwam. U weet wel, in het land Egypte, dan moest het lam slachten, er werd het bloed opgevangen. Het bloed werd aan de deurposten gestreken. En dan ging de doodsengel voorbij. En ze zijn allemaal, mag ik zo zeggen, de dans ontsprongen om gedood te worden door het bloed van het lam. En nu, dan heb je die hele lange woestijnreis gehad, nu zijn ze op hun bestemming in het beloofde land. Ze gaan het paasfeest vieren. Onmiddellijk als ze in het beloofde land zijn, vieren zij het paasfeest. Een prachtige gedachte. Maar dan kan het maar op 1 datum in het Joodse kalenderjaar gebeuren, op de 14e. En God heeft het zo geleid. En ik denk, Gods timing is perfect. Hij heeft hen bestuurd. Hij heeft telkens weer gezegd, als ze vooruit moesten gaan, dan ging de wolkkolom een stukje vooruit. En dan moesten ze tenten opbreken. En dan volgden ze een eindje verder, moesten tenten weer opzetten en dan bleven ze daar weer een paar weken of een paar maanden. Maar nu zijn ze aan de grens van het land op de 10e en 4 dagen later viert men het paasfeest. Nou, nog 5 keer daarna vier keer daarna in het Oude Testament heeft men het paasfeest gevierd, Pascha gevierd. U kan raden op welke datum. Steeds weer natuurlijk op de 14e. 6 keer in het Oude Testament kun je lezen dat men het paasfeest viert. Altijd op de 14e. En als ik heb het nog eens in de concordantie van die hulpboeken thuis uitgezocht. Ik geloof 12 keer in het Oude Testament wordt die datum vermeld. De 14e waarop men het paasfeest vierde. Begrijpt u dan dat er nog theologen zijn die zeggen, ja, we weten eigenlijk niet goed op welke datum Jezus Christus gestorven is. De schaduw van het gebeuren in het Oude Testament, die was altijd op de 14e. Wanneer denkt u dat Jezus Christus gestorven is? Wel, ik denk dat er maar 1 datum in aanmerking komt. Dat is de 14e van de eerste maand. Elke kerst het lam stierf was eigenlijk een afbeelding van het werkelijke lam van Jezus Christus. Die zijn leven gaf voor ons. En ja, die geleerde mannen die hebben allerlei berekeningen. En die hebben dan over de maanstand. En allerlei andere moeilijke dingen halen ze erbij. En dan zeggen ze, het komt niet precies uit. Ik denk, er is één enkele datum. Het is de 14e. Ik vind het zo prachtig mooi hoe die lijn loopt door het Oude Testament. 6 keer daar het Pascha. En dan de 7e keer. Dat is grote Pascha, dan is het niet meer een lam van vlees en bloed, dan is het Jezus Christus die zijn leven geeft. En door zijn bloed hebben wij vergeving en verlossing van onze zonde en schuld. Is het niet prachtig mooi hoe de Bijbel, dat is naar aanleiding van dat eerste wat daar staat, op de 10e van de eerste maand. Er waren nog 4 dagen dan voor op de 14e het paasfeest gevierd werd. Heeft God ook nadrukkelijk zo gepland, er moest iets gebeuren. Al die Joodse mannen die in de woestijn geboren waren, die waren niet besneden. En zonder besnijdenis mocht een Joodse man niet het Pascha eten of daaraan deelnemen. Het moest eerst besneden zijn. Dus als u thuis nog eens naleest, dan kunt u lezen in hoofdstuk 5 hoe de Joodse mannen dan besneden worden. En dan na 4 dagen, dan zijn ze net zover dat zij kunnen deelnemen aan het Pascha. En dan is er een geweldig feest, want ze zijn thuis in het beloofde land. En er zijn veel moeilijkheden geweest in de woestijn. U weet wel, de Amalekieten, die waren er bijna onmiddellijk. En er waren slangen en er waren nog andere volken, die het Joodse volk aan. En er was gebrek aan voedsel op een bepaald moment. God heeft voorzien, hij heeft manna gegeven, elke dag. En er was gebrek aan water, maar hij heeft de rots geopend. Er kwam een stroom van water, zo heeft God voorzien, maar nu ligt dat achter hen. En nu zijn ze thuis in dat geweldige beloofde land. En dan gebeuren er verschillende dingen daar. Op die plek waar ze het land binnenkomen, heeft Jozua een steenhoop laten oprichten. Een gedenkstenen. En hij zegt tegen het volk, als je dan later met je zoon, met je kinderen hier langskomt, dan kun je vertellen wat God allemaal gedaan heeft in het verleden. In Gilgal worden dus ook de mannen besneden. Maar dan komt er een heel bijzondere boodschap in hoofdstuk 5, vers 9. Daar kunnen we lezen dat God zegt tegen Jozua, 5, vers 9. Heden heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal, tot op de huidige dag. Heden heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Ik vind dat zo'n prachtige, mooie regel. En daar zit één woord in. Dat is één van mijn lievelingswoorden in de Bijbel. Het woord afgewenteld. Dat is eigenlijk een ouderwets woord. We gebruiken dat zelden meer. Want als er iets heel zwaars buiten ligt. Stel voor, er is nog een oude olietank die in de grond zit. En die weegt honderden, honderden kilo. Nou ja, je laat een kraan komen. En er gaat een paar dingen omheen. En gaat dat omhoog. En dat is weg. Maar in de tijd van Mozes en Jozua was dat heel anders. Als er soms van een rots of van een heuvel een grote steen loskwam en die rolde naar beneden, een steen van een paar duizend kilo, dan was er een probleem. Huh? En dan moesten er heel wat mannen aan te pas komen met lange palen en ze probeerden die palen eronder te krijgen en dan met vereende krachten, met 10 of 12 of meer mannen, kon men die steen gaan afwentelen, wegwentelen. Verplaatsen met heel veel moeite. Wel, dat woord gebruikt de Heere God. En hij zegt, heden, dat is vandaag, nu jullie binnengekomen zijn, en waarschijnlijk is dat ook na de besnijden, vlak voor zij het Pascha gaan vieren. Dan zegt God, vandaag heb ik de smaad van Egypte van je afgewend. Wat bedoelt God met de smaad van Egypte? In een andere vertaling staat de schande van Egypte. Wat zou God ermee bedoelen? Dan moeten we even terugdenken aan de situatie van het volk in Egypte. En dan begrijpt u heel goed als ik zeg wel dat is de haat van Egypte. Dat is de minachting van Egypte. Dat is het getreiter van Egypte. De verachting van Egypte. De onderdrukking van Egypte. En dat heeft enkele eeuwen geduurd. En dan duurde dat eigenlijk ook nog een klein beetje voor toen ze in de woestijn waren. En dan zegt God, en nu, vandaag is het voorbij. Ik heb er genoeg van. Ik wentel het af. Ik neem het weg. En wat is dat heerlijk. Dat die periode van onderdrukking, ligt nu helemaal achter hen. Dat is voorbij. Zoals de engel voorbij ging, is dat ook. Pascha, dat betekent ook voorbij gaan. De engel ging voorbij. Maar ook de verdrukking, de smaad van Egypte is voorbij. Weet u, ik was aan het studeren en je moet natuurlijk zo'n toespraak goed voorbereiden. Toen dacht ik, ja, de smaad van Egypte was voorbij. Maar er kwamen andere dingen op het volk af. Weet u, toen ze in beloofde land waren, waren daar de Amorieten. En die hebben hen behoorlijk het leven zuur gemaakt. En er waren de Filistijnen. Die naam die kent u wel. Het waren later de Moabieten en de Ammonieten. En dan kwamen de Arameërs, die kwamen uit Syrië. En de Assyriërs en de Babyloniërs en de Perzen en de Turken en de Grieken en de Romeinen. En een hele, hele lange rij van volken. Die allemaal steeds weer het volk Israël het leven hebben zuur gemaakt. Hen hebben aangevallen. En dat gaat door tot op vandaag. Het zijn nu geen Ammonieten meer, het zijn nu Arabieren, u weet het wel. En het zijn Iraniërs. En het zijn andere volken. En er is geen volk beter, eigenlijk bijna geen volk met schone handen. Maar altijd weer is Israël de zondebok. En hebben zij het gedaan. En wat is het dan heerlijk om eerst terug te denken. God heeft gezegd. Ik heb de smaad van Egypte weggenomen. Maar in het boek Jesaja, daar lees ik het volgende vers. In Jesaja 25 vers 8. Daar spreekt God door de profeet Jesaja. Hij zal eeuwig de dood vernietigen en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En dan komt het, en de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. En dat is, lieve mensen, dat is niet het verleden, dat is toekomst. Maar dat komt wel steeds dichterbij. Jesaja 25 vers 8. En ik zou zeggen, prent die tekst in uw gedachten, want het is zo belangrijk. God zegt, ik heb de smaad van Egypte weggenomen. Maar ik zal de smaad, de schande van alle volken wegnemen. Die mijn volk belagen. En u weet, het is een probleem tot op vandaag. En de berichtgeving over Israël, die is heel, heel tendentieus, heel leugenachtig. En bijna altijd wordt het zo voorgesteld dat zij het gedaan hebben. Maar God zegt, ik registreer het. Ik hou de vinger aan de pols. En er komt een moment dat ik zal ingrijpen. Als hij zal terugkomen, zoals Zacharia belooft, op de Olijfberg. En het bewind in Jeruzalem op zich zal nemen. Dan zal hij de smaad van zijn volk van de hele aarde wegnemen. En wat een geweldige belofte. Zoals die steen wordt afgewenteld, zal hij dan het antisemitisme, de jodenhaat, dat venijn wat er is geweest door de eeuwen heen wegnemen. Lieve mensen, bent u nu blij en dankbaar. Ik was die preek aan het voorbereiden een week of wat geleden. Toen las ik op de computer van de Joodse vrouw in Parijs, die is omgebracht. Heb u het gehoord hier? Het heeft niet alle kranten gebracht. Een Franse Jodin van 85 jaar. In haar jeugd is zij meegevoerd met tienduizenden anderen naar een concentratiekamp. En wonder boven wonder heeft zij kans gezien daar te ontvluchten. En ik begrijp, als je zo'n periode meemaakt, dan heb je een trauma. Dan heb je een afschuwelijke herinnering. Dan heb je iets wat je jarenlang meedraagt. En waar je 's nachts van droomt. En waar je kan opgeschrikt worden. En gelukkig, het lag lang achter haar. Want we zijn inmiddels 60, 70 jaar verder. En toen gebeurde het wat 14 dagen of 2,5 week geleden gebeurd is. Dat een moslim haar huis binnendrong. En deze vrouw van 85 jaar om het leven bracht met 11 messteken. En toen, om zijn daad nog een beetje te verbergen, om de sporen uit te wissen, het huis in brand stak. En toen vluchtte hij weg. En zo werd deze vrouw aangetroffen, verminkt, om het leven gebracht op een afschuwelijke manier. Wat ben je dan dankbaar dat God zegt, luister, ik zie het. Ik heb het gezien in Egypte, al die tientallen jaren lang. En ik zeg op een bepaald moment, nu, vandaag is het voorbij. Ik grijp in. En zo zal God ingrijpen, ook in de huidige situatie. En hij zal een keer zeggen, als alle volken zullen oprukken naar Jeruzalem, een keer misschien onder de vlag van de Verenigde Naties, om Israël de les te lezen en te zeggen, je moet twee staten worden en weet ik wat ze allemaal zullen eisen. Maar dan zegt God, ik zal de smaad van mijn volk van de hele aarde verwijderen. Jesaja 25 vers 8. En dan is het voorbij en dan zal Israël de plaats innemen aan het hoofd van de volken die God beloofd heeft. De smaad heeft God afgewenteld, de smaad van Egypte. Hij heeft ook de slavernij van Egypte afgewenteld. Ja, toen hij de farao ombracht, hij heeft eerst 10 keer de farao gewaarschuwd en er kwam 10 keer een plaag. En telkens zei de farao nee, uiteindelijk heeft God hem geprest en gezegd, laat mijn volk gaan. geef ze de vrijheid. En toen liet de farao hen gaan en toen kreeg hij toch weer spijt en ging hij met zijn leger achteraan. Het werd zijn ondergang en hij verdronk in de zee. Weet u waarom hij verdronk? Deze man had het lef om kleine Joodse kindertjes in de Nijl te laten werpen. En die verdronken op afschuwelijke manier. Er was groot verdriet bij de moeders die achterbleven, kinderloos. En God zegt, luister, ik heb het gezien, ik heb het geregistreerd. En God heeft gesproken tot Abraham. Hij heeft gezegd, wie u zegent, zal gezegend worden. Maar wie u vervloekt, zal vervloekt worden. En zo heeft God de farao die het lef had, die kindjes te verdrinken. God zegt, kom maar, kom maar. En dan gaat het volk door de Schelfzee of door de Rietzee. En dan komt ook dat Egyptische leger en de farao komt aan zijn eind daar in het water van de Schelfzee. Er is nog één ding wat ik noemen wil, dat God ook heeft weggenomen, afgewenteld. Dat is het oordeel van God. Er kwam een oordeel over Egypte. Maar er kwam geen oordeel over de Joden. Weet u hoe dat kwam? Door het bloed van het lam. Want de Joodse mensen die daar waren, die gereed waren voor de uit, waren die beter dan de Egyptenaren? En dat wordt vandaag de dag ook nog heel vaak gezegd. Zijn die Joden dan beter? Nee, ze zijn niet beter dan wij. Ze zijn allemaal schuldig tegenover God. Maar de doodsengel die ging door het hele land Egypte en hij ging overal binnen en daar stierf de oudste zoon, de eerstgeborene staat er in de Bijbel. Maar niet in de huisjes waar het bloed was aangebracht. Het bloed van het lam schonk vergeving. Door het bloed van het lam is er bevrijding, is er verlossing. En gaat het oordeel, zou ik kunnen zeggen, voorbij. En dan zien we onze eenheid eigenlijk met het Joodse volk. Waardoor hebben wij verlossing, bevrijding, vergeving van zonde. Wel, door het bloed van het lam. En er is geen andere weg voor Joden en voor christenen. Er zijn niet twee wegen, zoals sommige gelovigen hebben gezegd. Nee, er is één weg tot God. En dat is Jezus Christus. En door zijn bloed is er vergeving en gaat het oordeel voorbij. We gaan naar het Nieuwe Testament, waar dat magnifieke woord, wat we zagen in Jozua 5, het woord afgewenteld, hebben we niet gedacht, hé, dat woord ken ik. Ja toch? Hè? Nog maar een week geleden dat we het paasfeest vierden. Hè? En dan zijn er in alle vroegte drie vrouwen die gaan naar het graf. Ze hebben specerijen bij zich en dan onderweg, in het begin van Marcus staat dat ook beschreven, dan zeggen ze, wie zal de steen afwentelen? Ik heb me laten vertellen dat die grafsteen 2000 kilo woog. Een grote ronde steen. En men had het zo gemaakt dat als je het graf sloot, dan rolde die steen iets naar beneden. Dus wou het graf weer openen, dan moest die steen naar boven gerold worden. Nou, excuseer maar drie dames van het zwakke geslacht. Dat was toch te veel. En ze zeggen, wie zal de steen afwentelen? En dan lees ik in Marcus 16 vers 4, toen zij opzagen, toen ze opkeken, zagen ze ineens dat de steen van het graf afgewenteld was. Nou, misschien is er vorige week iemand al geweest die daar uitgebreid over gesproken heeft, maar dat is een van de meest fascinerende zinnen uit de Bijbel. Hè? De steen was weg, de steen was aan de kant geschoven. Weet u waarom? Ja? Ik denk dat er maar één reden was om ons te tonen dat het graf leeg was. Ga alsjeblieft niet zeggen, dan kon Jezus eruit, dat is onzin. Ja? Geen steen kon hem tegenhouden. Maar als die engel niet gekomen was om die steen weg te nemen, hadden wij gedacht, hij ligt daar nog. Zo zijn wij. En nu heeft God zijn engel gestuurd, heeft de steen afgewenteld. En het is een geweldige boodschap eigenlijk van die steen die weg is. De macht van de dood is verbroken. En wat een heerlijke boodschap is dat, als wij geliefden verliezen. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de macht van de dood verbroken is. De dood is een vijand. De apostel Paulus zegt dat. Noemt hem ook de laatste vijand. Maar Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Er staat in de Openbaring 1, hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. En Paulus schrijft ergens, de dood is verzwolgen in de overwinning. De overwinning van Jezus Christus. En in diezelfde tekst die ik las uit Jesaja 25 staat ook, hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. De dood vernietigen. Nou, er is niemand op aarde die zou kunnen bedenken, hoe kan je nou de dood vernietigen? De dood is... dat had ik nodig. Ja. U weet, de medische wetenschap die is geweldig ver gekomen. En men kan bijzonder veel. Als je heup versleten is, dan ga je naar het ziekenhuis en aan de lopende band worden daar heupen vernield. Hè? Het is precies geprogrammeerd, in 3-4 dagen ben je weer buiten met je nieuwe heup. En ik heb iemand in de gemeente gezegd, kan we lopen als een kieviet. Niet bij iedereen gaat het zo goed, hè? Maar bedoel, dat is een heel klein probleem. Maar u weet allemaal, er zijn ziekten die zijn veel serieuzer. En dan is er een grens van het kunnen van de mens. En die grens is de dood. En er is geen dokter die als iemand echt over die grens heen het team kan terughalen, de patiënt. Met alle kennis, met alle apparatuur, met alle medicaties en medicijnen die we hebben. Die grens is absoluut. Maar God zegt, ik ga die dood vernietigen. En zo is onze God. Hij heeft de macht om de dood te vernietigen. En er komt een moment, dan ligt de dood achter ons. En het is zo prachtig mooi als je leest over het nieuwe Jeruzalem. Helemaal aan het eind van de Bijbel, Openbaring 21. Daar staat, de dood zal er niet meer zijn. En geen smart. En geen tranen, al die moeite ligt achter ons. En hoe komt dat? Wel omdat Jezus Christus de dood is overwonnen. Hij is er dwars doorheen gegaan. Hij is gestorven, echt 100% zeker gestorven. Men heeft dat gecontroleerd met een speer in zijn zijde en de soldaten en de hoofdman. Hij is dood. Haal hem maar weg. Maar hij is uit de dood opgestaan. Hij zegt in Openbaring 1, ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Nou, er is niemand anders op aarde die dat kan zeggen, ik ben dood geweest. Misschien Lazarus op één moment kon het zeggen, maar die is weer dood gegaan. En, hè, Jezus heeft de dood overwonnen, wat geweldig. Hij heeft de dood afgewenteld, zou ik kunnen zeggen, de macht van de dood afgewenteld. Jezus heeft ook voor ons de schuld afgewenteld. Ik hoef maar heel kort te zeggen, want eigenlijk heb ik het al genoemd. Op welke wijze, op welke manier? Wel, door zijn bloed, door zijn leven te geven, door zichzelf te offeren. En ik vind het een prachtig woord als je zegt, hij heeft de schuld afgewenteld. Vroeger in het kinderhuis waar ik lang gewerkt heb in België, daar zongen we allerlei eenvoudige liedjes, kinderliedjes, die ze hier ook op de zondagsschool misschien nog zingen. En we hadden één versje, en Jezus nam mijn zonde en rolde ze in de zee. Rolde ze in de zee. En zo is er vergeving van onze zonde en schuld. Hij heeft ook de macht van de zonde doorbroken. De macht, de binding, de kracht van de zonde is overwonnen. En ik weet niet meer wie het was. Een van de broeders las twee teksten. Was Ariët uit Romeinen 6. Dat is een fascinerend hoofdstuk. Hoe we zien hoe Jezus is opgestaan. Maar wij met hem. Ieder die gedoopt is, die is als het ware in het water gegaan. Gestorven met de Heer Jezus. Maar hij is ook eruit gekomen om in nieuwheid des levens te leven, te wandelen. He, zoals we hebben gelezen. We zijn verbonden met zijn dood. En we zijn verbonden met zijn opstanding. In Efeze 2 zegt Jezus dat we met hem zijn opgestaan. En met hem zijn levend gemaakt. Is dat niet de geweldige boodschap? En zo staat dat meerdere keren in de brieven van Paulus. Paulus zegt ook, ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Als niet bij ik, maar Christus leeft in mij. De macht van de zonde is doorbroken. En weet u, dan is er nog één ding. Ik heb het ook al genoemd, maar het staat ook weer in Jesaja 25. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Wat is er een verdriet op deze aarde? En misschien zegt u, ja, we hebben het aardig goed. Maar kijk dan een klein beetje verder. Kijk naar al die volken. Denk aan een land, een volk als Syrië. Wat is daar intens veel verdriet? En soms is het door één machthebber, één dictator, dat een heel volk kapot gemaakt wordt. En het lijkt of er geen eind aan komt. Dan zijn er legers aan de ene kant die helpen die dictator om wat in het zadel te blijven. Aan de andere kant worden, ik hoef het u niet uit te leggen, wat is er een verdriet? Maar de profeet zegt, de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Dat is ook het nieuwe Jeruzalem. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, God zelf zal de tranen van de ogen afwissen. Ik meen dat het zo staat in het boek van Johannes. Is dat niet indrukwekkend? Wat is er mooier dan wanneer je een moeder ziet? Een klein kind komt binnen, die is gevallen en veel verdriet, en tranen, knieën kapot. En dan komt u, kom maar bij en dan haalt ze een zakdoek of iets en dan zet de tranen weg en ze zegt een paar lieve dingen, een paar leuke dingen. En dan komt de vreugde weer terug op het gezicht. En dan zie je de moederliefde. Maar er is ook een geweldige vaderliefde in het heelal waar wij wonen. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Jesaja 25. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. 25 vers 8. En de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. Want de Heere heeft het gesproken. Zullen we een moment samen God danken en eren voor zijn geweldige werk. Vader, dank u wel voor dat prachtige woord afgewenteld. En dank u, Heer, dat u uit de hemel hebt toegezien toen uw volk verdrukt werd, toen uw volk gesmaad werd, toen uw volk gepest werd en getreiterd werd in het land Egypte. En dat u de vinger aan de pols hebt gehouden en dat u hebt gezegd, nu is het genoeg, nu is het voorbij, nu grijp ik in. U hebt Mozes en Aaron gestuurd. Vader, we danken u zo van harte dat u zo nog toeziet hoe het is met uw volk Israël. En hoe uw belofte er is dat u de smaad van alle volken die het belagen zult wegnemen. En Vader, we geloven ook dat die tijd steeds dichterbij komt. En we zien uit naar uw overwinning, naar uw ingrijpen, naar uw optreden, naar uw wederkomst, Heer Jezus. Als uw voeten zullen staan op de Olijfberg, om dan Jeruzalem binnen te trekken en de smaad van uw volk volkomen weg te nemen. En Vader, we danken u, Heer, dat u ook gekomen bent voor ons, gelovigen uit de heidenen. En dat u ook voor ons heel, heel, heel goed nieuws hebt. Dat u de macht van de dood doorbroken hebt. Dat u de schuld van de zonde hebt weggenomen. Dat u de macht van de zonde doorbroken hebt. En dat u eenmaal alle tranen van de ogen zult wegdoen, zult afwissen. Heer, wat bent u een geweldige God. En wat is uw overwinning grandioos en groot en eindeloos. En dank u, Heer, dat wij mogen leven op deze aarde nu al in uw vreugde en uw overwinning. Dat we ook vandaag mogen leven niet als slachtoffers, maar als meer dan overwinnaars, door de overwinning van Jezus Christus. O Vader, we eren u. U hebt uw Zoon gegeven. Heer Jezus Christus, we eren u. U hebt uw leven, u hebt uzelf gegeven. En Heilige Geest, we eren en aanbidden u. U wilt het werk van de Heer Jezus in ons leven verder zetten en voltooien. En glorie voor uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor uw geweldige offer, voor uw overwinningen, voor het feit dat u zult klaarkomen met ieder van ons, maar ook met deze wereld, ook met uw volk Israël. Glorie voor uw heilige naam. Maranatha. Amen.